Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 135, het tweede en het derde vers. God is goed, looft hem tezaam en God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. 2 en 3. Van 135. We gaan lezen in het Matthäus-evangelie, eerste gedeelte uit hoofdstuk 3, namelijk de versen 13 tot en met 17, en daarna een gedeelte uit hoofdstuk 28, de versen 16 tot en met 20. Matthäus 3, het laatste gedeelte, en Matthäus 28, het laatste gedeelte. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan verder in Matthäus 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond ligt onze catechismus weer voor ons open, gemeente, en we zijn vanavond toe aan de 8e zondag. Zondag 8 van ons leerboek. Het gaat daarover de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Die zijn in de vorige zondag genoemd als antwoord op de vraag: hoe luiden die artikelen? Daar sluit zondag 8 bij aan met deze vraag: hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan volgt deze vraag: aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. We gaan eerst samen de Heer om zijn zegen bidden. Heer, als u ons ook vanavond weer bij elkaar brengt, willen wij, voordat we naar uw woord verder gaan luisteren, eerst tot u naderen in ons gebed. En laat dat dan ook de uitdrukking zijn, in alle oprechtheid gedaan, van het besef van onze afhankelijkheid. Want dat is toch zo, Heere. Wij zijn schepselen en daarom alleen al zijn we op u, onze schepper, aangewezen. En wat kunnen wij uit onszelf? Welke vermogens bezitten wij? Maar behalve dat wij schepselen zijn, mensenkinderen, zijn wij ook nog zondaren. En door de zonde is er zoveel verwoest en zoveel verdorven in ons leven, dat we nu wel heel bijzonder afhankelijk zijn van u. Zeker als het om zalig worden gaat en om vergeving en vernieuwing en bekering en geloof. Heren, van die dingen bezitten we helemaal niets. We belijden dat wij zijn ook onbekwaam tot enig zaligmakend goed. En als dat dan de werkelijkheid is, Heren, dan zullen we inderdaad toch altijd maar weer in diepe afhankelijkheid de weg dienen te gaan tot de troon van uw genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Laat ons naderen tot u dan in deze gezindheid gebeuren, Heere. En wilt u ons dat besef schenken en ons dat te beleven geven. Dat wij hier vanavond mogen zijn in het besef dat wij onder uw woord verkeren. En dat wij dus met heilige dingen bezig zijn. Dat het om zaligheid gaat. Het is het woord der zaligheid. En daar hebben we, als het goed is, toch alle belang bij. Maar dat wij onwaardige schepselen zijn die het niet eens verdiend hebben om nog een boodschap van genade te mogen horen. En die het nog minder verdiend hebben dat die boodschap in ons leven vrucht zou dragen. Heren, en toch roepen wij u aan. Ondanks onze onwaardigheid en ondanks alles wat aan onze kant ontbreekt. En ondanks alles wat wij tegen uw heilige majesteit misdreven hebben. En ondanks alles wat ons aanklaagt en schuldig stelt. En welke vrijmoedigheid mogen we daar dan bij gebruiken, Heren? Niet iets uit ons, maar de vrijmoedigheid die gij geeft als u uitnodigt om tot u te komen. Als u van uw kant aan onwaardige zondaren niet alleen de weg wijst, maar ook zegt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Heere, wend u dan niet van ons af, maar hoor naar ons en antwoord ons en zegen ons en bezoek ons met uw heil en wees in ons midden en werk onder ons en laat deze kerkdienst niet nutteloos zijn, maar vruchten dragen voor de eeuwigheid. Als we vanavond geconfronteerd worden aan de hand van uw heilig woord met de belijdenis van God, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heren, we staan daarbij voor een mysterie, we staan daarbij voor dingen die we niet doorgronden kunnen. We worden daarbij tegelijkertijd ook weer gewezen op de beperktheid van ons inzicht en de kleinheid en de nietigheid van ons mensenkinderen. Dat wij met al onze pretenties en met alles wat wij denken te kunnen zijn en te kunnen ontcijferen, toch niet in staat zijn om u, de drieënige, te doorgronden en te begrijpen. En aan de andere kant, Heren, als wij met u, de grote God, in aanraking komen via de verkondiging van uw woord. Met de God die niet te doorgronden is en wiens doen ook niet na te rekenen is. Dan ligt er tegelijkertijd ook een rijke vertroosting in, Heren. Want we hebben een God nodig die inderdaad groot is. Want ons probleem is ook zo groot. En onze nood is ook zo onpeilbaar. En onze verlorenheid is ook zo onzegbaar. Wij hebben een groot God nodig. Zullen we ooit echt verlost worden? En daarom danken wij ervoor, Heren, dat gij die grote God zijt. De grote majesteit. Die van uzelf ook gezegd hebt dat u wonderen werkt. Heren, leer ons in u geloven. En leer ons eerbiedig naar u luisteren. En leer ons eerbiedig over u denken en over u spreken. En leer ons in u, de Heere, geloven met een oprecht, een echt, een waarachtig geloof. Zegen ons zo, zegen uw woord zo voor ons, Heere, en heilig het aan ons hart. Het komt vanavond ook zichtbaar tot ons, want er zal een kindje gedoopt worden. Krijgt het teken en zegel van uw verbond mee. In de naam van de drie enige zal het gedoopt worden. Heren, en zo worden we er ook op die manier bij bepaald. Dat gij als de drie enige ook bij het begin van het kinderleven staat. En dat kinderen mogen leven, onze kinderen mogen leven onder de beloften van u, de drie enige God. Laten onze kinderen dat ook gaan beseffen, Heren. En laten degenen die tot opvoeden geroepen zijn, daar ook besef van hebben. En laten ze daar de kracht en de hulp van verwachten. Van u, de drie enige. Bij dat hoe langer hoe moeilijker wordende werk van de opvoeding van onze kinderen. En het onderwijzen van de jongeren. Heren, er komen zo ontzaglijk veel dingen naar ons toe. Ook naar onze kinderen toe. vanuit de wereld die vol verleiding is. Er zijn zoveel dingen die om de aandacht vragen, dat gij uit het gezicht dreigt te verdwijnen. En dat u bij de opvoeding eigenlijk ook in vele gevallen niet eens meer te hulp geroepen wordt. En dat wij de taak van de opvoeding misschien wel geneigd zijn, maar te laten voor wat het is. Zo is het in vele gevallen merkbaar, heren, in deze wereld in ieder geval. En zo is het, en zo dreigt het ook onder ons kerkvolk, hoe langer hoe meer invloed te krijgen. O God, bindt het toch op onze harten, dat wij en onze kinderen behouden moeten worden. En dat dat alleen maar kan door u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat zullen we u daar ook echt nodig krijgen? Wat zullen we u dan aanlopen als een waterstroom? En voor onszelf, maar ook voor ons nageslacht, u de Heere nodig te hebben. En u niet los te laten voordat we het merken, ondervinden, beleven mogen dat gij uw beloften waarmaakt en vervult. Zegen ons zo, Heere. Nadat u onze noden kent, denk bijzonder ook aan de doopouders van vanavond. Bekwaam hen tot het spreken van hun ja-woord, door het hen tegelijkertijd ook in het hart te geven, dat ze daarbij uw hulp en uw genade mogen inroepen. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst samen luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Hamelink, wat is daarop uw antwoord? U hebt op heel wat dingen eigenlijk ja gezegd. Er zijn zoal drie vragen die u beantwoord hebt en die vragen die bevatten ook nog weer allerlei onderdelen. Maar het is heel wat wij belijden en wat we beloven als wij onze kinderen laten dopen. En als wij voor onze kinderen dus het sacrament, het teken en zegel van het verbond begeren. Onder andere hebt u ook de belofte afgelegd dat u uw kind samen met dat kind wat de Heere u al eerder heeft gegeven in het opwassen breder zult onderwijzen van de dingen die in ons doopsformulier zijn samengevat. Die hele leer van de doop. En een van de onderdelen bij de leer van de heilige doop is de leer van de drie-eenheid. Want het is in de naam van de drie-enige dat onze kinderen gedoopt zullen worden. Zo heeft de Heere Jezus het zelf ook ingesteld. We lazen dat in Matthäus 28. Zo behoort de doop ook bediend te worden. Want de drie-enige gaat, als ik het zo mag zeggen, een relatie aan met onze kinderen. Vader, Zoon en Heilige Geest komen alle drie met hun beloften tot ons en tot onze kinderen. En we moeten zowel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest in ons leven ook leren kennen. Want alleen deze God is in staat om ons te redden. Zo erg is het met ons. Zo diep gevallen zijn wij. Zo diep gevallen zijn ook onze kinderen. Dat we een drie-enige God nodig hebben om gered te worden. Onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Kinderen des toorns die buiten staan. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Op geen enkele manier. Behalve als de drie-enige een wonder doet. Als hij, zo'n mensenkind, opnieuw doet geboren worden. En als hij, zo'n mensenkind, na die nieuwe geboorte ook gedurig leidt en beschermt en draagt en verzorgt en geloof schenkt en al die andere dingen meer. Dan, als de drie-enige zich over onze kinderen ontfermt, dan zullen ze behouden worden. Laat ook als vrucht, als resultaat van de bediening van de doop en de prediking daaraan verbonden van vanavond, het u gedurig voor ogen mogen staan. Die God steeds maar weer te mogen aanroepen. Steeds maar weer zijn hulp te mogen inroepen en zijn genade te mogen beleven. U hebt het voor uzelf zo hard nodig. U hebt het voor uw kinderen zo hard nodig. U hebt het voor het vervullen van die taak en voor het nakomen van uw belofte zo hard nodig. Maar bij die God, die grote God, is dan ook inderdaad alles wat we voor dat werk van de christelijke en godzalige opvoeding nodig hebben. God, geven het u op uw gebed. Gemeente, na de bediening van de heilige doop zingen wij Psalm 105. En daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Marnix Thomas, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zullen samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 89ste psalm. En we zingen daarvan de versen 3 en 4. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 3 en 4 van 89. De collecte die inmiddels gehouden wordt, is voor de kerkelijke kassen. Thank you. heeft dus te maken met de verdeling van de 12 artikelen. De 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij vonden ze de vorige week als de samenvatting van alles wat een christen nodig is te geloven. Daar staat het in, heel beknopt, al wat de Heere in het evangelie heeft beloofd. 12 artikelen maar, dat is wel heel erg beknopt en heel erg samengevat. Maar als je het nauwkeurig bekijkt, dan is deze korte geloofsbelijdenis eigenlijk opgebouwd uit een nog kortere. Namelijk, ik geloof in God de Vader en in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Dat is eigenlijk het framework waaruit de 12 artikelen zijn opgebouwd. Geloof in de drie enige God. Het eerste artikel is geloof in God de Vader. Tweede tot het zevende artikel geloof in God de Zoon. En vanaf het achtste artikel geloof in God de Heilige Geest. Nou, op zo'n eenvoudige manier zijn dus die 12 artikelen te verdelen. Dat is ook het antwoord op de vraag, de eerste vraag van zondag 8, hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Er wordt alleen wat bijgezegd. Er worden namelijk een aantal werkzaamheden van de drie verschillende goddelijke personen genoemd. Niet om daarmee te beweren dat de Vader uitsluitend werkzaam is geweest in de schepping en dat de Zoon en de Heilige Geest daar geen taak in hebben gehad. En dat de Zoon de enige is die werkt in de verlossing en dat Vader en Heilige Geest daar geen deel aan hebben. En dat de heiligmaking typisch en alleen het werk van de Heilige Geest is, zonder dat de Vader en de Zoon zich daarmee bemoeien. Nee, zo liggen de dingen niet. De Bijbel laat ons zien dat in het werk van de schepping de drie enige werkzaam is geweest. Ook de Zoon. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En hij is degene door wie alle dingen geschapen zijn. En ook de Heilige Geest is bij de schepping betrokken. U vindt het al in het tweede vers van de Bijbel. De Geest Gods zweefde over de wateren. En zo zou je ook teksten kunnen aandragen die duidelijk laten zien dat ook de Vader betrokken is bij het werk van de verlossing en de Heilige Geest eveneens. En dat Vader en Zoon ook betrokken zijn geweest bij het werk van de heiligmaking. Maar als hier staat God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking, dan wordt alleen maar gezegd dat in de schepping met name de Vader actief is. En in de verlossing is het met name de Zoon. En zo bij de heiligmaking de Heilige Geest. En nu zouden we hiermee afscheid kunnen nemen van vraag en antwoord 24. Waren het niet dat één woordje dat drie keer terugkomt toch nog even onze aandacht verdient. En dat is het woordje onze. God de Vader en onze schepping. En zo ook over de verlossing en de heiligmaking. Dat staat er niet voor niks. Dat laat tegelijkertijd zien dat we hier ook in dit vrij, moet ik dat zeggen, vrij droge vraag- en antwoordgedeelte te maken hebben met een geloofsbelijdenis. Hier wordt niet geredeneerd over God de Vader en de schepping. Op een afstand, wat abstract, wat ver verwijderd, wat buiten onze belevingswereld, God de Zoon en de verlossing, de Heilige Geest en de heiligmaking. Nee, zo zou je er misschien over kunnen spreken als er een traktaat geschreven werd, of als er een beschouwing gegeven werd, of als er een essay gemaakt wordt over deze zaken. Maar als het een geloofsbelijdenis is, dan moet, en dat is heel fijn aangevoeld ook door de opstellers van de catechismus, dan moet het altijd in een persoonlijke toon gezet worden. Dan is het God de Vader en onze schrift. schepping. Want dan moet je hem ook beleiden als onze schepper. Nou, dat is het moeilijkste nog niet. Ik denk dat iedereen dat wel met vrijmoedigheid kan zeggen. God, de Vader, is onze schepper. Hij is mijn schepper. Of we ons dat altijd bewust zijn. Ik ben bang dat er mensen zijn die het zich nog nooit echt bewust geweest zijn. Dat God hun schepper is. Hun leven laat dat eigenlijk zien, dat ze zich daar eigenlijk niks van aantrekken en dat ze daar nooit bij stilstaan. Want ze doen maar zoals ze zelf willen. En ze vragen zich helemaal niet af wat God nou bedoeld heeft toen hij hen op de aarde plaatste en toen hij hen al die mogelijkheden in lichaam en geest heeft geschonken, toen hij hen schiep, toen hij hen maakte, toen hij hen deed opgroeien, toen hij hen herstel gaf na ziekte, toen hij hen droeg en verzorgde. Nee, dat dat allemaal geleend goed is, dat dat allemaal geschonken gaven zijn, dat ze een schepper en onderhouder hebben, velen beseffen dat in geen enkel opzicht. Beseft u het? Besef jij het? Dat God jouw schepper is, hij is het. Zonder hem zou je er niet geweest zijn. En zonder hem zou je er allang niet meer geweest zijn. Zonder hem zouden we ook tot niks in staat zijn. Zonder hem waren we niet eens in staat om vanavond hier te komen. Zonder hem zou je niet in staat zijn om te luisteren. Om te begrijpen wat er gezegd wordt. Zonder hem zou niks gelukken. Beseffen we het? Hij is mijn schepper. En wat ik heb en wat ik ben, dat heb ik aan hem te danken. Niet aan mezelf, niet aan iemand, maar aan hem. Zijn we er wel eens klein onder geweest dat de Heere ons heeft willen scheppen? Dat de Heere ons heeft gemaakt? Dat de Heere, de onderhouder ook van alles, ons heeft gedragen? Dat we er nog zijn, misschien wel in de weg van een wonder. Als we op een hele wonderlijke manier gespaard zijn gebleven toen de dood zo dichtbij was. Toen een ongeluk ons bijna had weggerukt uit het leven. Toen een ziekte ons tot aan de rand van het graf gebracht had. Maar we zijn er nog en we danken het alleen aan hem. Is ons dat wel eens een wonder geweest. En wat doen we nou tegenover die schepper? En hoe gedragen we ons tegenover hem? We beleiden vanavond God de Vader en onze schepping. Maar als je dat echt beleidt, dan heb je ook de begeerte dat je leven en je hele bestaan aan hem zal zijn toegewijd. En dat je in afhankelijkheid voor zijn aangezicht zult mogen leven. En dat je het altijd weer van hem begeert te verwachten. De beleving van het scheppingsgeloof maakt ons afhankelijke mensen. Maakt ons mensen die heel duidelijk beseffen alles van onze schepper te moeten ontvangen. Maar er staat ook God de Zoon en onze verlossing. Kunnen we dat nu ook allemaal zeggen? Ja, vanzelf, iedereen kan ermee instemmen. We geloven in God de Zoon en de verlossing. Want ook al ga ik vanavond niet alles uiteenzetten van wat de verlossing inhoudt, we weten er wel zoveel van dat de Heer Jezus de enige verlosser is. En als een mens ooit verlost zal worden van zonde en schuld en van de gevolgen van de zonde, dan zal dat door hem moeten gebeuren. Maar nogmaals, dan praten we er afstandelijk over. Onze catechismus houdt ons vanavond voor en wil ons vanavond in de mond leggen. Maar dan moeten we het ook eerlijk kunnen naspreken. God de Zoon en onze verlossing. Heb u verlossing nodig gekregen? En heb u misschien hier en daar en overal gezocht en het nergens gevonden en dan vanuit het woord van de Heere begrepen waar u moet zijn voor die verlossing. En is het uw hartelijke begeerte geworden om hem te kennen en zijn werk deelachtig te zijn? Of is door het werk van de Heilige Geest, want dat hebben we er dan inderdaad bij nodig, is door het werk van de Heilige Geest het zo geworden in ons leven dat wij in die Zoon van God, die Verlosser van zondaren, die Jezus, want zo wordt zijn naam toch genoemd, omdat hij zijn volk verlossen zou van hun zonde, dat u in die Jezus, uw Verlosser, hebt mogen zien. En uw zaligmaker hebt mogen leren kennen. Dan kun je zeggen, God de Zoon en onze, en nog persoonlijker, God de Zoon en mijn verlossing. En daar moet het wel naartoe in ons leven, gemeente. Want als hij onze verlosser niet is, en als zijn werk onze verlossing niet bewerkt, waar zullen we dan verlossing vinden? En daarom moet het naar hem toe. Er is maar één naam onder de hemel, en dat is zijn naam, waardoor we zalig moeten worden. En we mogen niet rusten voordat we dat weten mogen met de belijdenis God de Zoon en mijn verlossing. Maken we daar ernst mee en werk van? En dan dat derde, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En leest u dat woord heiligmaking dan om te beginnen maar even wat breder dan wat wij normaal gesproken in de orde des heils onder heiligmaking verstaan. Dat is een van de schakels in de heilsketen, zoals we dat beleiden. Maar ik denk dat hier het woord heiligmaking wat breder bedoeld is. Noem het dan vanavond de deelachtigmaking. Alles van de orde des heils. Niet alleen heiligmaking, maar ook rechtvaardigmaking. En ook geloof, en ook bekering, en ook wedergeboorte. Al die dingen zijn ook uit de Heilige Geest. En weten we dat voor onszelf? Is dat werk van de Heilige Geest ons niet onbekend? Is het in ons leven begonnen met de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping, waardoor we uit de duisternis geroepen en getrokken zijn tot zijn licht? Die wedergeboorte, dat wonder, dat de Heere van boven die nieuwe geboorte schenkt, waardoor we geestelijk levend worden, waardoor we niet meer midden in de dood liggen, maar uit de doodstaat in beginsel verlost zijn en leven aan onze ziel gekregen hebben. Met als vrucht daarvan bekering en de tweelingzuster van bekering geloof. Opdat wij breken met de zonde door de kracht van de geest en opdat wij God de Heilige Geest en onze deelachtigmaking, onze heiligmaking. En daar moet het ook naartoe. Zal het wel zijn? Dat moet ons ook geen onbekende zaak meer blijven. Wel nu, laten we dan met deze toch heel persoonlijke toespitsing dan voorlopig maar afscheid nemen van de 24ste vraag. En ons wenden tot vraag en antwoord 25. Want de conclusie ligt nou voor de hand. Er is nou gesproken over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is gedistilleerd uit die 12 artikelen. Maar dan komt de vraag op, nou heb je het over 3 verschillende personen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En je schrijft aan alle 3 aparte, bijzondere werkzaamheden toe waarin zij op de voorgrond treden. Betekent dat dan dat je daarmee eigenlijk wil uitdrukken dat je in 3 goden gelooft? God de Vader, dat is de eerste. God de Zoon, dat is de tweede. En God de Heilige Geest, dat is dan de derde. En waarom doe je dat eigenlijk? Waarom spreek je zo over God? Er is toch maar één God. Het uitgangspunt bij vraag 25 is een Bijbels uitgangspunt. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Hij is de enige. Hij is één. Dat Shema, dat Israël vroeg en laat altijd weer heeft gehoord en heeft laten klinken uit Deuteronomium 6 vers 4. Er is maar één God. En dat in tegenstelling van de godsdienst van de heidenen die vele goden vereerden en overal een aparte god voor hadden. Israël kende het monotheïsme. Er was maar één god die ze aanhingen. Maar als er dan maar één god is, wat voor recht heb je dan om dan toch te spreken over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? En zo worden we vanavond aan de hand van deze 25e vraag geplaatst voor wat we dan noemen de leer van de drie-eenheid. Daar is onze catechismus betrekkelijk kort over. Als u het andere belijdenisgeschrift, ik bedoel de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar eens naast legt, dan zult u zien dat daar veel uitvoeriger over deze materie gesproken wordt in de artikelen 8, 9, 10 en 11. En er zijn nog hele lange artikelen bij ook. Daar wordt dus wel degelijk in onze belijdenis uitvoerig over gesproken, al doet de catechismus het vanavond beknopt. En in navolging van de catechismus zullen wij het ook maar beknopt doen. Maar, u weet wel, een leerstuk dat nogal aangevochten is. Waar nogal hevige strijd over gevoerd is. Het is ook niet zomaar ontstaan in de kerk. En de formuleringen die daar uiteindelijk van op papier gekomen zijn, dat zijn formuleringen die in een grote worsteling met dit stuk van de openbaring Gods uiteindelijk tot mensen zijn doorgedrongen. Want, laten we eerlijk zijn, we komen hier met een mysterie in aanraking. God is één, dat is het uitgangspunt en dat blijft het uitgangspunt. En toch is God drie. Eén is toch drie. En drie is toch één. Nou, zo leer je op school geen rekenen, jongens en meisjes. Eén is op school altijd één. En drie is ook altijd drie. Maar als het over God gaat, dan is één wel drie. En drie is wel één. Maar dat betekent tegelijk dat je het niet begrijpen kunt. Dat het boven je verstand uitgaat. En dat als dit dan zo is, en we zullen zien dat het zo is, omdat God het zelf gezegd heeft. Maar als dit dan zo is, dan hebben wij te doen met een God die wij in vele opzichten niet kunnen begrijpen. Niet kunnen narekenen. Hoe komt dat? Is God dan zo onbegrijpelijk? Ja, dat is hij. Dat is hij voor ons. En dat hangt samen met het feit dat wij maar zo'n beperkt verstand hebben. Dat we zo weinig begrijpen van geestelijke dingen. Dat zouden we als schepselen al hebben. Want we zijn beperkt als schepselen. We zijn niet alwetend, we kunnen niet alles doorgronden, maar het is niet alleen maar als schepselen dat we een klein verstand hebben. Wat we dan als schepselen hadden, dat is ook nog zodanig verworden en verdorven door de zonde en verduisterd door de zonde, dat we nu nog veel minder begrijpen. Dus het ligt echt aan ons, als wij vanavond voor het raadsel staan, hoe dat nou kan, dat 1, 3 is en 3, 1. Dat ligt aan ons. Dan moeten we de Heere niet verwijten. En dan moeten wij ook niet net gaan doen alsof we daar een oplossing voor moeten bedenken. En alsof wij moeten zeggen, nou dat kan gewoon niet, dus is het ook niet waar. Dat is de oplossing die de Jehovah-getuigen bedacht hebben. Die zeggen, het kan niet, dus het is niet waar ook. Maar dat is kortzichtig. En dan maak je jezelf tot scheidsrechter. En dan bepalen wij wat waar is en wat niet waar is. Laten we bescheidenheid leren en dat is altijd een van de eerste dingen die voor ons geplaatst worden. Als wij geconfronteerd worden met God, dan worden we er tegelijkertijd op gewezen hoe nietig, hoe ontzettend nietig wij als schepselen zijn. En hoe weinig we weten en hoe weinig we ook kunnen weten. Dan mag het woord dat in het boek Job staat echt wel in onze ziel gegrift staan. En dat is in de omgang met de Heere meer dan eens dringend nodig, gemeente. God is groot. En wij begrijpen hem niet. Onthoud u dat. Dat geldt van Gods wezen, dat geldt van Gods werken, dat geldt van Gods wijsheid, dat geldt van de leiding van de Heere in ons leven. We snappen er vaak niets van. We botsen er vaak op. Het stelt ons voor allerlei raadselen. Maar het komt omdat God groot is. En wij begrijpen hem niet. En het is geen oplossing om dan met dat kleine beetje verstand wat wij hebben te gaan redeneren. Zodat we het straks toch tot een voor ons gevoel aanvaardbare oplossing zijn gekomen. Dat heeft vroeger Arius gedaan. Die naam is u bekend. Uit de geschiedenis van de vroege kerk. Die diaken uit Antiochië. Die overigens helemaal geen domme man was. Maar die zijn gaven, zijn talenten en zijn inzichten op een verkeerde manier heeft gebruikt. Hij heeft te weinig geloofd. En hij heeft te veel geredeneerd. En als je redeneert, dan eer je de reden, je verstand. En dat stelt niet zoveel voor. Maar goed, hij deed het wel. En hij verzon dat God de Vader God is. En God de Zoon wordt dan wel de Zoon genoemd. De enige geboren Zoon, dat had hij ook gelezen in de 12 artikelen. En dat had hij ook teruggevonden in de schrift. Maar dat verstond hij toch niet in de zin dat de Zoon nou de natuurlijke Zoon van de Vader is. Dat hij nou van hetzelfde wezen is met de Vader. Dat hij net zo God is als dat de Vader God is. Hij zag hem toch als een lager schepsel. Een schepsel. Lager dan God. Hoger dan de mens. Ergens een tussenvorm tussen God en mens in. En hij noemde hem de Logos. En de Heilige Geest, ja, die is ook geen God. Die is zelfs geen persoon. Dat is alleen maar een kracht. Een van God uitgaande kracht. Waarin God zich manifesteert. Waarin God zich bewijst. Waarin God zijn aanwezigheid betoont. Maar geen persoon. En zeker geen goddelijk persoon. En zo meende Arius de leer van de ene God gered te hebben. Ten koste van de godheid van de Zoon en van de Heilige Geest. En die leer van Arius die vond aanhang. Gemeente die vond aanhang en er is een tijd geweest dat het grootste deel van de vroege kerk Ariaans was. En dat het er allemaal op leek dat dit de officiële leer van de kerk zou worden. En toen is God toch gedachte geweest aan een belofte die hij aan de discipelen heeft gegeven. Toen hij afscheid nam, heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd: de Geest, als hij gekomen zal zijn, zal hij u in alle waarheid leiden. En dat heeft de Heer waargemaakt. Daarom hebben wij ook een betrouwbare Bijbel. Omdat de Heilige Geest de Bijbelschrijvers bij het schrijven van dat woord in alle waarheid geleid heeft. Daarom hebben wij een betrouwbare Bijbel, want toen moest worden vastgesteld uit hoeveel boeken de Bijbel zou bestaan, toen is de Heilige Geest daar ook bij aanwezig geweest. Toen die lijst van 66 boeken werd vastgesteld. Allemaal het geïnspireerde woord van God. En die belofte die heeft de Heere nog meer vervuld. Ook in sommige vergaderingen van de kerk. En toen in Nicea, naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom Arius, de belijdenis omtrent de Zoon van God opnieuw moest worden geformuleerd. Toen meende men overtuigd te zijn, door de Heilige Geest geleid, dat ze toen niet meer konden volstaan met die enkele woorden: en in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere. Maar toen moesten ze vanwege de aanvallen die op die belijdenis gedaan waren, uitvoeriger gaan omschrijven wie die enig geboren Zoon van God is. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Van hetzelfde goddelijke wezen, identiek met God de Vader. En Athanasius, de bisschop van Alexandrië uit die tijd, heeft het nog eens een keer apart vastgelegd in de geloofsvorm die wij hebben van zijn hand en die op zijn naam staat. Toen heeft de Heere zijn kerk voor afgeleiden van het rechte pad bewaard. En we hebben vandaag nog de vruchten ervan. Zo belijden we het nog. En ik zei, de formulering die men er toen voor gevonden heeft, die is in de worsteling ontstaan. Men heeft naar woorden moeten zoeken. Men heeft soms nieuwe woorden moeten maken om uitdrukking te geven aan wat men op grond van het woord van God gelooft en beleidt omtrent de drie-enige. En dat is geen spitsvondigheid, dat is geen overbodige discussie geweest. Dat zijn geen dingen die alleen maar van belang zijn voor wat liefhebbers in theologische debatten. Maar dit is van wezenlijk belang, gemeente. Waarom? Nou, om twee redenen. In de eerste plaats omdat de Heer het in zijn woord zo heeft geopenbaard. En als wij ons geloof belijden, waar, op welk punt dan ook, dan moet dat overeenkomstig het woord van God zijn. Als we niet spreken naar dit woord, zullen we geen dageraad hebben. En in de tweede plaats, het is ook van het uitnemendste belang voor onze zaligheid. We vinden het dus in het woord. Dat is ook het antwoord hier op vraag 25, aangezien er maar enig goddelijk wezen is, waarom noem je dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Nou, omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Verzinnen wij niet. Dat vinden we in de schriften terug. Dat vinden we met name in het Nieuwe Testament, dat moet worden toegegeven, alhoewel het ook wel in het Oude Testament terug te vinden is, maar niet zo duidelijk, lang niet zo duidelijk, maar in het Nieuwe Testament wel. Mag u twee teksten noemen? Meer hoeft ook niet. Want naar de norm van Gods woord zal in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. Er zijn wel 30 woorden te noemen, maar twee zijn voldoende. Ik verwijs u naar beide schriftlezingen van vanavond. Matthäus 3, Matthäus 28. Matthäus 3 over de doop van de Heer Jezus. De Zoon werd gedoopt. Op zijn verzoek is Johannes met hem afgedaald in het water van de Jordaan. Johannes had daar moeite mee, weigerde hem aanvankelijk zeer, maar de Heer heeft hem overwonnen, de Heer heeft zijn bezwaren weggenomen en Johannes heeft Jezus gedoopt. De Zoon, want hij is de Zoon van God, dat zegt de Vader straks, hij is ondergegaan in het water van de Jordaan. Dat is de tweede persoon, die werd gedoopt. En toen hij uit het water opkwam, kwam de Heilige Geest uit de hemel op hem in de gedaante van een duif. En hij bleef op hem. Dat was dus een onderscheiden persoon. De ene persoon werd gedoopt en de andere persoon kwam uit de hemel en daar werd de Zoon mee gezalfd. En toen klonk daar een stem uit de hemel en die stem zei: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. toen was daar ook de Vader, die met zijn spreken getuigenis gaf van zijn aanwezigheid. Weer een verschillende persoon. God de Zoon gedoopt, God de Geest daalt neer en God de Vader spreekt. Dat is toch wel een duidelijk bewijs, nietwaar, dat er drie onderscheiden personen zijn. En dat ze alle drie de goddelijke natuur deelachtig zijn. En dat ze alle drie een taak verrichten. Want wat gaat er gebeuren op dat moment? De Heer Jezus gaat tot zijn verlossingswerk in. Tot nog toe heeft hij als het ware in de schemer geleefd. We weten van die jaren die daaraan vooraf gaan niets af. Maar nu hij gezalfd wordt met de Heilige Geest en nu de Vader getuigenis geeft en nu hij zich identificeert met zijn zondaarsvolk door in de doop in het water van de Jordaan onder te gaan, omdat alle gerechtigheid door hem vervuld moet worden, nu gaat de Zoon van God tot zijn officiële verlossingswerk in. En op dat moment zijn de drie personen bij dat verlossingswerk betrokken. De Geest komt hem bekwamen en de Vader geeft getuigenis van hem. Want ze zijn alle drie bij het heil van zondaren ten nauwste betrokken. En dan dat tweede woord uit het slothoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En dan gaat het waarlijk weer over de doop. Maar dan niet over de doop van de Heere Jezus, maar over de doop die de Heere zijn discipelen, zijn apostelen opdraagt te verrichten, samenhangend met de verkondiging van het evangelie. Gaat heen, predikt het evangelie, verkondigt het aan alle creaturen. En als het dan geloofd wordt, en zo hebben de apostelen het gedaan, en zo lees je het in het boek Handelingen bijvoorbeeld. Als het dan geloofd wordt, dan moeten ze degene die tot geloof komen dopen. En dan moeten ze degene die tot geloof komen dat zegel van het verbond meegeven. En hoe moet dat nou gebeuren, die doopsbediening? Ik ga natuurlijk niet over de doop en de betekenis daarvan spreken, maar wel dit. Hoe moet naar het woord van Christus de doop worden bediend? In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Of maak ik nou een fout? Ik zou wel eens willen weten wat u nou op deze vraag antwoordt. Ik denk dat vele mensen geneigd zijn om te zeggen, ja, zo is het ook. Maar ik zei het niet goed. Ze moeten gedoopt worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Vader apart genoemd, de Zoon apart genoemd en de Geest apart genoemd. Maar de naam maar één keer genoemd. Drie eenheid. Als we gedoopt moesten worden in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest, dan kon je zeggen, dan zijn er zeker drie goden. Maar het is in de naam van de Vader en des Zoons en des Heiligen Geestes. Het is maar één naam. En tot die ene God worden ook de kinderen bij de doopsbediening in relatie gesteld. En als u wil weten wat dat dan inhoudt, wat de Vader, wat de Zoon, wat de Heilige Geest dan heel concreet tegen zo'n pasgeboren kindje zegt, en wat je meekrijgt in je leven als je het sacrament van de doop ontvangt, dan moet u nog maar eens met grote aandacht lezen in het formulier wat we vanavond gehoord hebben, wat de Vader dan betuigt. En wat de Zoon dan betuigt. En wat de Heilige Geest dan betuigt. Want het is echt niet zomaar een formaliteit. als vanavond ook weer de drie enige genoemd is in samenhang met de naam van dat pasgeboren kindje. Het is geen formaliteit. Het is geen kerkelijke plechtigheid alleen zonder enige verderrijkende betekenis. De Vader heeft de belofte verzegeld. En de Zoon heeft aan dat kind ook een belofte verzegeld. En de Heilige Geest heeft dat kind ook het een en ander beloofd. En dat is maar niet alleen met dit kind gebeurd, maar dit is met elke die gedoopt is gebeurd. Je draagt wat mee. Heb je er wel eens naar geluisterd, naar wat Vader, Zoon en Heilige Geest nu gezegd hebben? Op dat ene moment toen alleen maar hun naam genoemd werd. Samen met uw naam, samen met jouw naam. Je hebt er misschien nooit aan gedacht, moet je toch eens gaan doen. Wat de drie enige God toen gezegd heeft. Wat hij je mee heeft gegeven. Welke boodschap. Welke nodiging. Welke belofte. Welke aansporing. Welke waarschuwing ook. De drie enige God is zo dicht bij ons gekomen. En ik citeerde dat woord uit Matteüs 28 vers 19. Om daar ook een bewijs, een schriftbewijs in te hebben. Dat God zich inderdaad zo in zijn woord heeft geopenbaard. Als hij niet de drie enige was, dan had de Heer Jezus nooit deze opdracht kunnen geven. En daarom laat u nooit afschrikken door wat anderen misschien verkondigen over het onbegrijpelijke en het onmogelijke van de leer van de drie eenheid. Laat u niet afschrikken, blijf eenvoudig bij de woorden Gods. Ik noemde u twee voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer. En wie er meer van wil weten, die kan best wat lectuur vinden om er verder in onderwezen te worden. Al lees je alleen maar, heel nauwkeurig, zin voor zin, de artikelen 8 tot en met 11. Van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus daarom geloven we het. Daarom belijden we het. Omdat God zich zo heeft geopenbaard. Maar ik noemde u nog een reden. En dan maak ik het tegelijkertijd nog maar wat persoonlijker. Er is ook deze reden dat, gemeente, wij zijn zo verloren. Het is zo hopeloos met ons gevallen zondaren. Dat we nooit gered zouden kunnen worden dan alleen maar door een drieënig God. Zullen we verlost worden? Dan moet die verlossing eerst worden uitgedacht. En wie doet dat? Bij wie komt dat op? Zondaren te verlossen uit de macht van zonde, Satan dood, ze te bevrijden, ze tot nieuwe mensen te maken in een weg van recht, zonder dat er iets aan tekort komt, zonder dat zonde onverzoend en onbetaald blijft, terwijl de mens toch behouden blijft. Wie lost dat probleem op? Wie denkt de zaligheid van zondaren uit? Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart ooit is opgeklommen of ooit zou kunnen opklimmen, dat heeft God bereid. De Vader heeft het heil uitgedacht. Hij heeft de heilsweg uitgedacht. Hij heeft het in zijn goddelijke alwetendheid en tegelijkertijd zijn goddelijke barmhartigheid mogelijk geweten, mogelijk gemaakt, dat met behoud van zijn recht toch een zondaar die van hem afgevallen is, weer bij hem terug zou komen. En zullen we zalig worden? Dan hebben we God de Vader nodig om die zaligheid te bedenken. Maar dan moet die bedachte, zaligheid ook nog verworven worden. Dan moet er een ook nog met zijn hart borg worden voor dat zondaarsvolk. Dan moet er toch een uit de hemel neerdalen om op deze aarde het verlossingswerk te verrichten. Oh, als er nou eens geen zoon geweest was. Maar nu is er de zoon. En u gaf God zijn zoon. En u was de zoon bereidwillig om te komen. Zie, ik kom om uw wil te doen. En toen heeft hij de wil Gods gedaan. Wat dat ook van hem eiste. Zelfs tot in de uiterste vernedering. Zelfs tot in de nederdaling der helle. Zo heeft hij zijn leven gegeven. Zo heeft hij de volle prijs betaald. Zo is hij in het gericht Gods geweest. Zo heeft hij het vereffend wat daar lag tussen God zijn vader en dat volk voor wie hij kwam. De verlossing moest ook verworven worden. En is het dan gered, gemeente? Zijn we er dan? Als de vader de verlossing heeft uitgedacht en als de zoon in een weg van lijden en vernedering de verlossing heeft verworven, zijn we er dan? Moeten we dat laatste dan zelf nog doen? Moeten wij er dan nog voor zorgen dat we er deelgenoot van worden? Moeten wij het dan op de een of andere manier ons toe-eigenen? Moeten wij zien dat we het in onze handen krijgen? Als dat laatste moest, dan was het nog een verloren zaak. Want we hebben niks te nemen. En we hebben geen eens de mogelijkheid om onze verlamde handen uit te strekken naar dat heil des Heren. We hebben geen eens de gewilligheid om daar belangstelling voor te hebben. Er is ook nog een goddelijk werk nodig om het in onze harten uit te werken. Er is een goddelijk werk nodig om die dode, onvatbare, onverschillige zondaar tot nieuw leven te wekken. Om hem begeerig te maken, om hem hongerig te maken, om hem dorstig te maken, om hem verlangend te maken, om hem biddend te maken, om hem te doen uitzien. En om zo in de weg die de geest met zo'n mens gaat, deelgenoot te worden van dat heil dat de vader uitdacht en dat de zoon verwierf. Wat bij de doop trouwens, ik kom er nog even op terug, door vader, zoon en heilige geest ook ter sprake is gebracht en is toegezegd. Wel, gemeente, juist omdat de drie enige God zo absoluut nodig is voor onze zaligheid. Daarom is de belijdenis van de drie eenheid ook zo onmisbaar. Wie hierin snijdt, wie hier gaat twijfelen, wie dat uit zijn belijdenis gaat weglaten, die haalt tegelijk echt waar het fundament weg onder de zaligheid van de kerk. En weet u wie dat heel duidelijk onder woorden heeft gebracht? Wie dat heel scherp gezien heeft? Die Athanasius, waar ik u zo pas even over sprak. Want die begint zijn geloofsbelijdenis op deze manier. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder enige twijfel eeuwig verloren gaan. En u zegt, wat is dan dat algemeen geloof? Athanasius zegt, het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Dat beleiden we met Athanasius nog altijd. Het algemeen geloof, dat we de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Dat we hem zo belijden. En dat is absoluut noodzakelijk. En wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Zo scherp liggen de dingen. Zo duidelijk heeft God het toch geopenbaard. En daarom, gemeente, ik weet wel, als het gaat over zondag 8, dan is het voor een groot deel leerstellig, de preek. Dan zit er niet zo heel veel praktische toepassing in. Dan zit er ook niet zo heel veel bevindelijke elementen in de prediking. Maar het is van groot belang dat we deze waarheid vasthouden. En dat die in ons leven ook betekenis zal hebben. En dat wij ernaar staan mogen om ook de drie personen van de Godheid te mogen kennen. Door de Geest de Zoon leren kennen. En door de Zoon tot de Vader gebracht worden. Om dan te ontdekken dat het allemaal door de Geest was. Niks van ons. Niks van onze menselijke geest. Maar van de Heilige Geest. En dat bedoelt artikel 9 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Als daar gezegd wordt dat wij de drie personen leren kennen uit wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. En ook, en daar heb je toch de bevindelijke kennis van de drie personen en hun werken. En ook uit hun onderscheiden werkingen die wij in ons gevoelen. Want als God zondaren zalig maakt, dan maakt hij ze trinitarisch zalig. Begrijpt u dat? Dan maakt hij ze zalig als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan maakt hij ze zalig terwijl hij in dat zaligmaken tegelijkertijd zichzelf openbaart. De Zoon die het allemaal verworven heeft. De Geest die het allemaal komt toepassen. En het gaat allemaal terug op dat onbegrijpelijke van voor de grondlegging der wereld. Toen de Vader besloot om zijn lief te hebben met een eeuwige liefde. En toen hij vanuit zijn eeuwig welbehagen het werk der verlossing ook uitdacht. En zo liggen de dingen, gemeente, en zo worden ze ook beleefd. En het is een zegen als je mensen tegen mag komen die zo ook leren kennen. Het werk van de drie enige God. Laten we ernaar staan. En laten we het betrachten in ons leven. Laten we de belijdenis onverkort handhaven. Gedachten aan dat begin van de belijdenis van Athanasius. Laten we bang zijn voor alles wat ons ervan af kan trekken. Maar laten wij niet tevreden zijn met de rechtzinnige leer alleen. Maar laat ons staan naar de beleving van die werkzaamheden van de drie onderscheiden personen die we in ons gevoelen. Amen. Psalm 48, het zesde vers. Wij zullen samen danken. Heere, wij mogen samen nogmaals tot u naderen, uw naam met dankzegging erkennen voor het feit dat u ons deze zondag hebt gegeven. We mochten naar uw huis komen. We mochten onder de prediking van uw woord verkeren. We waren getuigen van de bediening van het sacrament van de heilige doop. Heere, gij hebt u zelf nog willen openbaren en we belijden dat veel ons verstand te boven gaat. Maar tegelijkertijd, we hebben het ook gezien, het is een wonder van genade dat we van u mogen weten. Dat u zichzelf te kennen hebt gegeven. En dat u de God bent die als schepper, als verlosser en als heiligmaker gekend wilt wezen door zondaren. Want de belijdenis leert het ons zeggen, God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heren, dan is er die band. Dan is er die verbondenheid. Dan is er die relatie. Maar wij bidden van u, geef dat we die kennen mogen. En dat we daar ook bij leven mogen. Schenk ons dan het onmisbare werk van de Heilige Geest. We hebben er vanavond ook een ogenblik bij stilgestaan, heren. Dat we u nodig hebben als de drie enigen. Dat we u niet kunnen missen. De zaligheid moest worden uitgedacht, anders zou er nooit sprake van zijn. De zaligheid moest worden verworven, anders zou er ook nooit sprake van kunnen zijn. En de zaligheid moet ook worden uitgedeeld, anders zouden we er nog altijd buiten staan. En het moet allemaal een goddelijk werk zijn, want van mensen komt het niet. O God, wat een wonder dat het er nou wel is. En dat u het wel hebt uitgedacht en wel bereid en wel toepast. Mogen we er deel aan ontvangen voor het eerst of bij vernieuwing. En zegen het woord dat we gehoord hebben. Zegen ook het sacrament dat bediend werd aan dit kind, aan zijn ouders. Maar laat de sprake ervan ook in het midden der gemeente verstaan worden. Want u hebt wat beloofd, Vader, Zoon en Heilige Geest. U hebt wat meegegeven, waarop gepleit mag worden, waarom gevraagd mag worden, waarnaar uitgezien mag worden. Schenk dat, Heren, in het leven der gemeente. Wij bidden van u, wees met ons in de week die wij zijn ingegaan. We bidden u voor dominee en mevrouw Wessels, die deze week naar Nederland hopen te reizen van het zendingsveld en die enige tijd bij familie en in het midden van de kerken hopen te zijn. Geef ze een veilige reis en breng ze in welstand hier bij de hunnen. En mogen ze van u een gezegende tijd ontvangen. Zegen ze. En wilt gij uw genade ook over het werk dat daar achtergelaten moet worden uitstrekken. Opdat ze het als ze terugkeren weer mogen vinden zoals ze het gelaten hebben. Laat ook op het zendingsveld uw rijk mogen komen. En uw naam mogen worden verheerlijkt. Heren, geef licht bij alle beslissingen die genomen worden, ook ter zake van het beroep. En laat ons geleid mogen worden door uw geest in alle dingen van ons leven. Bewaard mogen blijven voor de zonde. En als we deze dingen van u bidden, heren, doen we dat niet pleitend op enige gerechtigheid aan onze kant, maar alleen pleitend op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 145, het derde vers. dan heen in vrede, draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.